Iedereen hartelijk welkom in deze dienst bij het voorstadhaan dominee admiraal uit Nieuwe Pekela. Volgende week hoopt voor te gaan dominee op het hof.
Onze organist is de heer Ties Oldenhuis.
Onze aanvangslied is Psalm 105, vers 1 en 3. Namens de kerkeraad wens ik u gezegende dienst.
Laten we samen eerst stil worden voor de Heer onze God. En ook deze avond belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet loslaat dat wat zijn hand begon. Amen. In zijn naam mag ik u en jou ook groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, en de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met opnieuw te zingen. Een psalm, Psalm 135... En daarvan de versen 1 en 6 van 135. Vers 1, halleluja, looft de Heer, prijst zijn naam en majesteit. En dan vers 6, volkeren heeft hij verjaagd aan de oevers der Jordaan. Vorsten heeft hij weggevaagd. Israël kon veilig gaan naar het land waar Abraham eenmaal als een vreemdeling kwam. Over die Abraham en over zijn reis naar het land gaan we vanavond horen. We zingen Psalm 135, versen 1 en 6.
Thank you.
mogen ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En vanavond doen we dat met de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop zingen we een gebed, Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En die weg die vind je terug in Gods wet, maar we mogen ook geloven dat God ook door zijn geest in de kerk werkt. En zo hebben we ook de belijdenis ontvangen, de belijdenissen. En vanavond belijden we ons geloof dus met de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. Zo komen we tot u ook deze avond. Heer, u hebt ons hier bij elkaar gebracht om samen te luisteren naar uw woord. Te luisteren naar de verkondiging van uw woord. U zelf wilt deze avond spreken, heren, door de Bijbel. En daar willen wij u voor danken. Danken dat de gemeente hier samen mag komen. Danken dat we hier mochten zingen. Ons geloof mochten belijden. Zingen over die leer. En we hebben het zingend gebeden of u ons de weg wil wijzen. Dat geldt voor heel ons leven. Dat geldt ook deze avond. Heer, geef dat wij door uw stem te horen, ook verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Geef dat al die andere stemmen die in ons hoofd en in ons hart kunnen klinken, tot zwijgen worden gebracht. En dat u alleen overblijft. Heer, daarvoor hebben wij uw Heilige Geest nodig. Uit onszelf lukt ons dat niet. Uit onszelf zijn er zoveel dingen die we boven u stellen. Uit onszelf komen we niet verder dan onze eigen gedachtenwereld. Heren, Wijs ons dan vanavond de weg. Laat uw roepstem duidelijk klinken. Geef dat wat nodig is. Geef dat wat nodig is aan ieder die vanavond een taak heeft in het bijzonder. Denk aan de koster, de organist, de ambtsdragers. Dat u mij ook nabij zijn in de verkondiging van uw woord. Geef dat het helder mag zijn, dat het ons hart mag raken. Nee, niet omdat het allemaal zo mooi verwoord of zo bijzonder bedacht is, maar doordat u zelf werkt, Heilige Geest. We willen u bidden voor uw kerk wereldwijd. Denk aan al die andere mensen die deze dag, ook deze avond, samenkomen om uw naam groot te maken. Geeft u alstublieft dat het is tot eer van uw naam, tot opbouw, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Ja, Heere, wees ons zo nabij. We vragen u dat uit genade, om Jezus wil. Amen. We openen vanavond de Bijbel in het Oude Testament. We lezen een gedeelte uit het Bijbelboek Genesis vanaf 27e vers van hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk 12 en daarvan vers 9. Genesis 11 vers 27 tot en met Genesis 12 vers 9. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Galdeën in zijn geboorteland. Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Zij had geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Galdeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar en hij stierf in Haran. De Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Want ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen en je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou vervloekt zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Abram trok weg uit Haran, zoals de Heer hem had opgedragen. En Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen 75 jaar. En nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Haran hadden verkregen. En zo gingen ze op weg naar Kanaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More bij Sichem. En in die tijd werd het land bewoond door de Kanaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heere, die aan hem verschenen was. En daar vandaan trok hij naar het bergland, dat oostelijk van Bethel ligt, en ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram in de richting van de Negev. Tot zover onze schriftlezing voor deze avond. We gaan samen zingen nog als voorbereiding op de verkondiging. En we zingen gezang 3, daarvan de versen 1, 2, 3 en 6. Gezang 3, de versen 1, 2, 3 en 6. Antwoord op de verkondiging zingen we uit de bundel van Johannes de Heerlied 232. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Versen 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Iedereen die wel eens in zijn of haar leven is verhuisd, die herkent de verschillende gevoelens wel die dat verhuizen met zich meebrengt. Het gevoel van spanning. Hoe zal het zijn in die nieuwe woning? Zul je kunnen wennen? Hoe zal de buurt zijn? Zul je een beetje op kunnen schieten met de nieuwe buren? Het gevoel van weemoed misschien. Hè? Je moet iets vertrouwds opgeven. Of je nu lang of kort, fijn of niet zo fijn gewoond hebt. Ja, dat huis is toch een plek wat eens thuis was. En misschien ook een gevoel van verwachting. Er liggen nieuwe kansen. Je hebt gelegenheid om dat nieuwe huis, die nieuwe plek eens goed aan te passen. Naar je eigen wensen. En je vraagt je af wat de dagen, maanden, jaren die voor je liggen zullen brengen. Op die nieuwe plek. Hele verschillende en soms ook tegenstrijdige gevoelens. Ja, meestal als wij verhuizen, dan weten we wel waar we naartoe gaan. Het is voor ons geen kopen zonder kijken. We hebben een beeld van de woonplaats, van het huis dat wij tot ons thuis willen maken. Voor Abraham is dat anders. Zeker, hij gaat ook verhuizen. Hij moet zelfs verhuizen, maar dat gebeurt bij hem in etappes. En het duurt even voordat hij ook op de plaats komt waar hij uiteindelijk moet zijn. En dan nog kun je je afvragen of hij in dat land waar hij uiteindelijk terechtkomt, het land Kanaan, of hij het ook echt als zijn thuis heeft beschouwd. Maar voordat het zover is, trekt zijn vader Terach met al zijn familie, met al zijn bezit vanuit Ur, een grote stad in wat nu Irak is, naar Haran. Stad op de grens tussen Syrië en Turkije. Dan vraag je je af, hè? Terach, hij gaat op weg naar Kanaan. Waarom nou eerst langs Haran? Als je nou de kaart voor je ziet, hè, dan zou je kunnen zeggen, hier ligt Ur, dan ligt daar Kanaan en daar Haran. Waarom nou niet rechtstreeks? Dat heeft mee te maken. Haran, en die weg liep van Ur naar Haran, liep langs een rivier. Dus het was eigenlijk veilig, min of meer veilig terrein. Je ging langs bewoond gebied, er was water in de buurt. En vandaar was het makkelijker om ook uiteindelijk Kanaan te bereiken. En zo zie je ze in gedachten gaan. Met al hun spullen, met al hun vee, een lange karavaan. Zoekend waar er ja, ook genoeg ruimte is om een nieuw bestaan op te bouwen. En als ze dan langs Haran komen, ja, dan blijkt dat toch ook wel een goede plek te zijn. En daar strijkt die karavaan dan ook neer. Maar waarom trekken ze eigenlijk weg vanuit Ur? Als je de verschillende commentaren erop naslaat, dan staat er eigenlijk van, ja, dan weten we dat niet zo goed. Er wordt er wel een beetje gespeculeerd, hè. Het zou heel goed kunnen dat het leven daar in die stad Ur moeilijk werd voor Terach. Dat hij en zijn familie behoefte hadden aan een nieuwe plaats om te wonen, omdat er daar meer weer te verdienen valt. Hè, nieuwe economische kansen, nou, dan past Haran wel. Want ook dat is een grote stad en ook daar wordt dezelfde god als in Ur aanbeden, de godin of de god Sin, de god van de maan. Ja, of is er hier toch meer aan de hand? Een cultuur die je past en een kans om goed geld te verdienen. Is er niet zomaar een trektocht op zoek naar welvaart en stabiliteit? Als je kijkt in het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 7, dan kun je naar de toespraak van Stefanus vinden als hij zich verdedigt voor het Sanhedrin. En in die toespraak geeft Stefanus eigenlijk heel kort ook een stuk geschiedenis van het land en van het volk Israël weer. En dan zegt hij het volgende. Mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Maar hij, dat is God, gaf Abraham daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit geven zou. Dus hier zegt Stefanus, ook gedreven door de Heilige Geest, dat in Mesopotamië, in die stad Ur, dat daar Abraham Gods stem al heeft verstaan. En niet alleen hij, maar ook zijn familie is dus op reis gegaan. Dus nee, dit is niet zomaar een reis, op zoek naar meer welvaart, op zoek naar geluk. En het blijkt ook niet zomaar een familie te zijn. En het blijkt vanuit de manier waarop er geschreven wordt over Terach en zijn nageslacht. Vanaf Genesis 11, vers 27 lees je niet alleen maar een interessant stukje familiegeschiedenis. Nee, God maakt hier een nieuw begin. Dat is hier ook heel, heel mooi vertaald. Hè? Maar dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Nou, die formulering, dit is de geschiedenis van, die kom je op verschillende sleutelmomenten ook in het Bijbelboek Genesis tegen. Dus dit is ook zo'n sleutelmoment, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat we allemaal wel diep vertrouwd zijn met die verhalen. Aan het begin van de Bijbel, hè, over de schepping, over de zondvloed, over de toren van Babel. In die eerste hoofdstukken van Genesis gaat het eigenlijk steeds over de hele wereld. Over Adam en Eva als de eerste mensen. Over Noach met zijn gezin, hè, ze blijven als enigen over. Terwijl de hele wereld om hen heen vergaat. Over het hele nageslacht van Noach, dat daar op een kluitje rond die toren van Babel wil blijven wonen. En op telkens weer merk je hoe diep en grijpend de zonde doorwerkt in de levens van al die mensen. Je kunt wel zeggen dat het goede dat God wil voor deze wereld, dat stuk loopt op de diep ingrijpende aanwezigheid van de zonde. Op de onwil en de dwaasheid van ons mensen. Maar nu, Nu gooit God het over het andere boeg. Nu kiest hij één geslacht uit met wie hij zijn verbond gaat sluiten. Nu verdwijnt hij die hele grote wereld als het ware even buiten beeld. En versmalt God dat heilspoor. Nee, hij laat de wereld niet los. Moet je goed begrijpen. En God blijft betrokken op heel deze wereld. Al die volken, al die mensen. God geeft ze ondanks hun zonde, ondanks hun ongerechtigheid, volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Noem het ook wel algemene genade. En zonder die genade van God, zonder zijn sturende hand, zou het leven hier op aarde binnen de kortste keren onleefbaar zijn. Maar Gods heilsplan, het heilsplan dat op zoveel weerstand staat bij de mensheid, richt zich nu op deze ene specifieke familie. Het nageslacht van Terach. En God, hij, de schrijver van Genesis, die zoomt als het ware in op Terach met zijn drie zonen. Abram, Nahor en Haran. En dan vraag je toch onwillekeurig af, waar zijn deze mensen dan zo bijzonder? Dan lees je dan over geweldige prestaties. Of is dit misschien een modelgezin? Nou, eigenlijk niet. Het Terach zoon Haran sterft jong. Nahor, die gaat helemaal niet mee op reis, die blijft achter. En die derde zoon Abram, hij trouwt met Sarai, maar zij is onvruchtbaar. Ze kan geen kinderen krijgen. Dus nee, die familie van Terach, het is geen perfect plaatje, maar een familie zoals die van u, van jou, van mij. Families waarin ook alles niet vanzelf gaat. Waarbinnen zich mooie, maar ook heel moeilijke, verdrietige zaken afspelen. Een familie die zich in niets onderscheidt van al die andere families op deze aarde. En in die tijd een van de families die nog wel iets van God wist, maar toch ook afgoden diende. En toch kiest God voor deze familie. Een geslacht dat eigenlijk niet sterker, maar zwakker wordt. En met de dood van Haran, het achterblijven van Nahor. En die onvruchtbaarheid van Abrams vrouw Sarai. En toch een uitverkoren geslacht. Het geslacht van Terach. Maar opnieuw, best bijzonder, gaat het vervolgens niet meer over Terach. En we vinden geen uitgebreide beschrijving van wat hij gepresteerd heeft. Nee, het gaat vervolgens over Abram. Dat blijft vreemd, hè? Terach, hij wordt als eerste genoemd. Het is zijn geschiedenis, zo lijkt het. Hij neemt zijn familie mee op weg naar Kanaan. Hij is volop betrokken met die eerste stap. Maar dan komt het, hè? Terach, hij strandt in Garan. Toen ze daar waren aangekomen, bleven ze daar aanwonen. Bleven ze daar wonen en persoonlijk, er loopt voor hem de weg dood. En heel nadrukkelijk staat er geschreven, hij stierf in Garan. Hoe kan dat nu? Heeft God hem niet geroepen? Of heeft hij Gods stem niet verstaan? Dus is blijkbaar een mogelijkheid. Hè? Terach, hij is nauw verbonden met Abraham. Ze beginnen die reis samen. En toch voltooit hij de reis niet. Ik moest daar onlangs aan denken, nou misschien hebben jullie hier ook startweekend gehad. Er werd materiaal aangereikt, ook de AGRD, over de wijnstok en de ranken. Ik heb er toen zelf over gepreekt. En dan lees je daar dat gedeelte en dan spreekt Jezus over ranken die geen vrucht dragen. Zo dicht bij de wijnstok en dan toch geen vrucht dragen, dat is dus een mogelijkheid. Hele ernstige mogelijkheid. Toch gaat God door. Neemt hij als het ware het initiatief. Hè? Hij spreekt en hij gaat door ook als er voor ons mensen geen perspectief meer is. En heel concreet spreekt hij opnieuw Abram aan. Juist de man die met een vrouw is getrouwd die onvruchtbaar is. Juist dit echtpaar krijgt een cruciale rol in het plan dat God voor deze wereld heeft. Juist hen wil God gebruiken. En als de weg doodloopt, schept God nieuwe mogelijkheden, geeft Hij zelf uitkomst. Maar om het plan door te laten gaan, is het nodig dat Abraham zijn land verlaat, zijn familiekring, ja, zelfs zijn ouderlijk huis. Waarom dan zo radicaal? Nou, juist misschien wel omdat Abraham uit zo'n gewone familie kwam. Juist omdat hij zo goed paste in deze wereld. Juist omdat hij ook gewoon meedeed met alle gewoontes in zijn en tradities die in zijn familie zo belangrijk waren. En neem het hem maar eens kwalijk. We hebben toch allemaal onze gewoontes. Dingen die je belangrijk vindt als familie. En dat maakt je toch ook tot familie. Je gedeelde geschiedenis. Je gedeelde voorkeuren. Je verbondenheid aan een bepaalde plaats of streek. Die kleine gewoontes. Hè, samen koffie drinken. Bij oma. De jaarlijkse familiedag. Abraham, hij moet ermee breken. Waarom? Nou, omdat er in zijn familietraditie ook iets onzuivers aanwezig is. Terach en zijn gezin, ze zijn afgodendienaars. En daar moet Abraham mee breken. Hij moet alles loslaten en helemaal en alleen op God vertrouwen. En daarmee vraagt God nogal wat. Ik weet niet hoe dat bij u, bij jou is. Ja, als je al het vertrouwde los moet laten. We kunnen dat soms wel zo mooi zingen. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En leer mij volgen zonder vragen. En om dat dan ook echt te doen. Om dat te beleiden en dan vervolgens ook zo te handelen. Ja, dat vraagt overgave. Afzien van jezelf, je richten op God. En dat kan eigenlijk ook alleen maar door hem. Goed om op te merken dat God niet alleen eist, maar ook belooft. En Abraham krijgt geweldige beloften van die almachtige God zelf. Hij zal tot een groot volk worden, dus veel nageslacht krijgen. Zijn naam zal wijd en zijd bekend worden over heel deze aarde. Abraham zelf zal tot een bron van zegen zijn. De mensen door hem gezegend, en zal God zegenen. Wie Abraham vervloekt, zal door God zelf vervloekt worden. Het laat ook zien dat Abraham dus te maken krijgt met tegenstand, ook al gaat hij zijn weg met God. En dan komt die hele bijzondere zin. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Juist op dit moment, hè, op het moment dat het heilsplan van God heel smal lijkt te worden, is het direct weer dat wereldwijde perspectief. Komt direct de hele wereld weer in beeld. Nee, God laat deze wereld niet aan haar lot over. Uit Abrahams nageslacht zal de Messias geboren worden, Jezus Christus, de verlosser van deze wereld. En hij zal de machten van zonde en dood overwinnen. Door hem is er eeuwig leven. En zo gaat Abraham als een gezegend mens er weg. Volgt hij God? Nee, hij gaat niet uit zichzelf op pad. Hij moet telkens weer aangespoord worden, maar hij gehoorzaamt terwijl hij luistert. En hij ontdekt onderweg dat als hij vastloopt, God zelf uitkomst geeft. Het is God zelf die Abraham de vrijmoedigheid geeft om het onbekende land te betreden. Om daar zelfs te getuigen, hè, dat hij de enige God, de schepper van hemel en aarde dient. Dat hij daar midden tussen die Kanaanieten een altaar bouwt. En de naam van de Heere aanroept. En zeker, Abraham blijft onderweg, maar hij weet en ontdekt telkens weer dat God zijn beloften waarmaakt. Wat geweldig, hè? Gods plan gaat door. Dat is mooi. Mooi voor Abraham en Sarah. Maar hoe zit dat dan in mijn leven? En wat kan ik daar nu vandaag mee? Ik weet niet hoe dat met u, met jou zit, maar ik heb God niet horen spreken op die manier zoals Abraham dat wel heeft gehoord. Waar raakt dat heilsplan van God nu aan mijn leven? Wil God dan ook het goede voor mij, voor u, voor jou? Ben ik daar zelf dan ook in betrokken? Het zijn heel wat vragen, ingrijpende vragen ook. Laat ik eerst maar zeggen dat hoe geweldig bijzonder dat ook lijkt en ook is in het leven van Abraham, dat God je zo rechtstreeks aanspreekt, dat je duidelijk zegt dat je op reis moet gaan, dat dat wel heel bijzonder is, maar dat ik toch niet graag met Abraham zou willen ruilen. Wat wij zoveel jaren later toch heel veel meer mogen weten dan Abraham. Dat ons houvast eigenlijk nog veel sterker mag zijn dan dat van hem. En Abraham, hij moest op weg gaan met Gods belofte. En wij weten al hoe God zijn belofte voor een groot deel heeft waargemaakt. Wij weten dat God verder werkt in de geschiedenis. In het leven van Abraham. Wij weten dat Abraham en Sara ondanks hun onvruchtbaarheid de beloofde zoon ontvingen. Dat het volk van God zich alsmaar heeft uitgebreid. Dat het immense nageslacht dat God hem belooft daar ook is gekomen. Wij weten dat uiteindelijk door lijden en verdrukking heen Gods volk Israël de Messias voort heeft gebracht. Dat God nog steeds doorwerkt tot op de dag van vandaag. Dat zijn volk ook vandaag nog bestaat. Nee, onze weg is heel anders dan die van Abraham. We worden over het algemeen niet geroepen om naar een onbekend land te gaan. Maar God roept u en jou wel. Ook wij horen hier vandaag in de kerk Gods stem. Hij spreekt tot ons als de Bijbel opengaat. Er wordt gepreekt als de sacramenten worden bediend. En vanavond nodigt hij u en jou uit om met hem te leven. Om alles waar je jij zo aan vast kunt zitten, los te laten en als een bevrijd mens achter hem aan te gaan. En waar kun je dan zo aan vastzitten? Je bezit, hè, je geld, je spullen. Hoe zorg je dat alles mooi blijft, dat je er meer van krijgt? Je schuld, al die slechte dingen die je hebt gedaan en gedacht. Hoe komt dat ooit weer goed? Dat immense gevoel van druk, omdat je vindt dat je aan allerlei verwachtingen moet voldoen. Omdat jij er vooral wat van moet maken. God spreekt u en jou vanavond aan. En hij zegt heel duidelijk, verlaat al die dingen. Volg mij. Alles wat er moet gebeuren heb ik gedaan. Ik heb het zelf gezegd op Golgotha. Het is volbracht. Wat doe je dan daarmee? Gehoorzaam je Gods stem of blijf je zitten waar je zit? Gaat het ons net als Terach? Heb je over God horen praten? Misschien wel door je eigen opa en oma, je vader of moeder, misschien wel door uw eigen kinderen, maar heb je je nog niet aan hem overgegeven? Blijf je steken en garen, omdat het daar ook wel goed toe verleidt. Heel duidelijk staat er geschreven, opnieuw ook weer met nadruk, en dat lees je op andere plaatsen niet zo, ook in het voorgaande niet. En Terach stierf. Ik las ergens dat je het misschien wel zo kunt zeggen. Terach was al dood toen hij in Haran bleef steken. En wat moet ik dan doen om bij hem te horen? Wachten tot ik een stem hoor? Nou, die stem heb je gehoord. Maar waarom zou God mij dan roepen? Ja, maar zo'n gewoon mens. Er is niks bijzonders, niks speciaals aan mij. Waarom heb ik dat dan verdiend? God riep Abraham. Riep hij toen een supermens? Had Abraham dat verdiend? Was hij een voorbeeld voor zijn omgeving? Iemand die altijd alles maar perfect voor elkaar had? Nee. God riep een afgodendienaar. Iemand die gewoon meeliep met de massa. Iemand die eigenlijk 1-0 achter stond als het aankomt op afkomst, op toekomstperspectief. Iemand wiens weg menselijk gesproken dood zou lopen. God roept vandaag ook hele gewone mensen. Niet alleen de mensen die in onze ogen belangrijk zijn. God roept juist hen die zichzelf niet kunnen redden. Wiens weg volgens deze wereld dood loopt. Ja, kom ik dan niet op een weg terecht die veel te moeilijk voor mij is? Die veel te onzeker is? Nee, God maakt zijn beloften waar. Dat zien we in het leven van Abraham en Sarai. Hij heeft het zelf beloofd aan iedereen die met hen door het leven gaat. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En al die anderen dan. Al die mensen die in Garan zijn blijven steken. Al die mensen die misschien nooit met het Ur weg zijn gegaan. En misschien kennen we ze wel. Leven ze heel dichtbij in onze eigen omgeving. Nou, laten we ze bij God brengen. Pleiten op zijn belofte. Want daar waar de weg in onze ogen dood loopt, kan God een nieuw begin maken. En dat geeft onze levensreis perspectief. We mogen onderweg zijn met God en Hij laat ons niet aan ons lot over. Hij heeft het laten zien in Jezus Christus die alles voor ons gegeven heeft. Als je met Hem onderweg bent, weet je één ding zeker. Dan kom je door alles heen, behouden thuis. En daarom eindig ik opnieuw met een oproep om zijn stem te verstaan met Psalm 95. De oude berijming, zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en ook de voorbeden doen. Drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Opnieuw komen we bij u in ons gebed. Heer, om u te danken. Te danken voor wie u bent. Te danken voor al datgene wat u voor ons gedaan hebt en doet. Te danken, Heer, voor uw roepstem. Die ook vanavond mocht klinken. Heer, eens riep u Abraham. En dat heilspoor heel smal. Als wij mensen zo hardnekkig zijn om ons te verharden en niet te luisteren. En toch ging u door met uw werk. Heren, en hier zijn wij vanavond samen als gemeente. Mogen wij hier samen kerk zijn, zoveel jaren later. En klonk ook hier vanavond die roepstem. Volg mij. Heer, geef dat we ons aan u overgeven. Met alles wat er leeft in onze harten. Met alles wat we zijn. Het heel ons denken en doen dat we u volgen, Heer Jezus Christus. Met vertrouwen dat u ons leven wilt leiden. Met vertrouwen dat er bij u genade is. Voor al datgene waar en wij tekortgeschoten zijn, wat wij verkeerd hebben gedaan. Heren, geef dat we zo onze weg mogen gaan, in vertrouwen op u. Dat we ook mogen weten dat we dat niet alleen hoeven te doen, maar dat we samen op mogen trekken, als gemeente. Dat we samen pelgrims zijn. Dat we gastvrij zijn. Ook naar de mensen om ons heen. Ik besef, Heer, dat alle mogen leven alleen uit genade. Heer, zo willen we u bidden voor deze wereld. Een wereld verloren in zonde en schuld. Geef dat zij die zich niet laten leiden. Dat voor hen die in Garan zijn blijven steken. Misschien wel nooit uit Ur vertrokken zijn. En dat er voor hen toch ook bekering mag zijn. Wilt u wegen openen. Waar wij misschien voor onszelf de moed al lang op hebben gegeven. We denken aan kinderen en kleinkinderen die hebben gebroken met u. Heer, wat kan ons dat pijn doen? Ontfermt u zich over hen. Geeft u ook aan ons de juiste woorden, de tact om op een goede manier erover te spreken. We bidden u voor jongeren die opgroeien in een wereld die steeds verder bij u vandaan lijkt te staan. Heren, houdt u hen vast, ook in alles wat er op hun pad komt. We bidden u voor mensen die zich een vreemdeling voelen. Vreemdeling in hun eigen omgeving. Heer, breng mensen op een pad die hen kunnen helpen om zich thuis, dat ze zich thuis voelen. Geef dat de gemeente ook zo'n plek mag zijn. Ik bid u ook voor al die vreemdelingen die op de vlucht zijn. Mensen die van huis en haard verdreven zijn. Ontfermt u zich ook over hen. Geef ons allen een open oog, een open oor en een open hart. Om barmhartig te zijn. Geef ons onderscheidingsvermogen, Heer. Zo willen we u ook bidden voor uw volk Israël. Heer, het blijft het volk van het verbond. Opent u toch ook hun ogen dat ze u erkennen als Messias. We bidden u dat u ook zijn met de staat Israël, juist in deze tijden. Er is een geweld, het is een oorlog. Heren, zo bidden we ook voor de mensen in Gaza, mensen in Libanon, slachtoffers van oorlogsgeweld. Heer, wij weten soms niet wat goed is. U weet dat wel. Wilt u geven dat er ook gerechtigheid mag geschieden? Wees met de gijzelaars die al zo lang vastzitten in Gaza. Je geeft dat het ook bevrijding mag zijn, ook voor hen. We bidden u voor uw kerk, het werk van zending en evangelisatie, ver weg en dichtbij. Heer, geeft toch dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Wees met ons zoals we hier zitten, ook in de week die voor ons ligt. Helpt u ons, geeft u ons kracht om uw getuige te zijn. Om u te blijven volgen, daar waar de weg ook gaat. Om het inderdaad belijdend te zien, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Leert u ons dan ook zo volgen. Ja, ook met onze vragen. Om zo eens behouden thuis te komen. Heere, vergeef het verkeerde wat er was. En zo bidden we u het gebed dat u onszelf geleerd hebt, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We gaan zo samen onze slotzang zingen, maar eerst mogen we onze gaven geven. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij gezang 434. Lof, zei de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Laat ons een hartelijk zingen en blij musiceren. En ook vers 2. Lof, zei de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Heeft u in het licht als op adelaarsvleugelen geheven. Hij wil ons dragen, ook op de weg die we moeten gaan. En dan het 5e vers. Lof, zei de Heer, met de heerlijkste naam van zijn naam. Christenen, looft hem met Abrahams kinderen samen. Gezang 434, te versen 1, 2 en 5. Dat we ook onze gaven hebben gegeven. Gelezen. Abraham mocht worden gezegend en hij mocht ook tot een zegen zijn. En zo mogen ook wij Gods zegen ontvangen en worden we ook weer opgeroepen om die zegen door te geven. Gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.